Goed. Vidya. Ja. Vidya, en ik zou willen beginnen met over Vidya te praten, over Bhante Sanghakshita praten. Ja. Dus je weet, of je weet dat niet, enkele weken geleden zijn we met een aantal mannen uit het Gentse in Birmingham geweest, in Madhyamaloka, waar dat Sanghakshita woont. We hebben daar studie gedaan met Sanghakshita over dit boek hier. Allee, niet dit boek, want hij kent geen Nederlands, maar de Engelse versie er dan van. Ja, dus Santideva met de Bodhicharya Avatara. We hebben daar hoofdstuk 7, niet helemaal, maar een groot deel ervan, we hebben bestudeerd. En dat is het hoofdstuk over Virya. Ja. Dat is zeker de aanleiding waarom dat ik vanavond daarover praat. Alhoewel ik het zeker niet zo goed kan uitleggen als hem, dat ga ik zeker niet beweren. Maar eigenlijk wil ik over Sanghakshita in een ander context praten. Ga dan vlug een stilo nemen, Maria. Voilà. Ja. Goed. Sanghakshita. Ja, Sanghakshita en Virya. Sanghakshita wordt dit jaar 84 jaar. Ja. En van die 84 jaar, maar dat heb ik al eens gezegd, maar ik vond het mooi om het er weer in te brengen, is hij 42 jaar lang bezig geweest met de beweging. Met de vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde. Ja. En voor die 42 jaar heeft hij een goede 20 jaar uitermate actief geweest in India, in Kalimpong. Ja, waar hij alles, echt van alles heeft gedaan. En dan als je zijn reisverhalen leest, dan ga je ook zien dat hij gewoon al om bhikkhu te kunnen worden, dingen heeft gedaan die de meeste van ons nooit zouden zelf aan denken om te gaan doen. Een van de verhalen die daarin zit, het is geen verhaal, het is een werkelijkheid, is dat hij op een moment in het droogste seizoen in India, en dat is behoorlijk droog, ja, is die een tocht gaan ondernemen, ja, door de droogte, door de woestijn, gewoonweg om bij een bepaalde leraar te kunnen zijn. Ja. En eigenlijk achteraf, en het staat ook in zijn memoires, achteraf gezien, had hij eigenlijk daar zelf gewoon het leven kunnen bij laten. Ja. Maar dus Sanghakshita. En dan heb ik maar een paar dingen gezegd, want als je nu kijkt naar een 84-jarige oude man, en die is oud, die ontvangt nog elke dag mensen, ja, vaak 2 mensen per dag, doet studie, reist nog naar verschillende centra. Dat is behoorlijk impressionant op 84-jarige leeftijd. En als je hem al gezien hebt de laatste jaren, dan weet je ook dat hij, ja, zijn gezondheid is helemaal niet zo goed. Al heel wat jaren ondertussen. Ja. Dat is Sanghakshita. Mijn link met Virya begint misschien al een klein beetje duidelijk te worden. Maar ik ga er nog een paar andere op doen. Ja. Hier, de man die dit boek geschreven heeft, Santideva. Ja. Santideva, die heeft de Bodhicharya Avatara geschreven. En dat was eigenlijk heel grappig, want die woonde in een klooster. En die had de naam van een luiaard te zijn. En iedereen dacht van, ah, zo'n luiaard. Die zit daar overdag, zo valt die vaak in slaap en zo van die dingen. Dus die had de naam de luiaard te zijn. Maar wat ze niet wisten, dat Santideva ganse nacht opbleef om te kunnen beoefenen. En te kunnen mediteren, omdat dan tenminste stil was. En dat hij dan kon studeren en mediteren. En overdag ging hij nog zijn normale taken doen. Maar ja, dan val je wel al eens in slaap als je weer zoveelste nacht na elkaar niet geslapen hebt. Santideva. Dan nog niet klaar. Dilgo Khyentse Rinpoche. Ja. Dilgo Khyentse Rinpoche is waarschijnlijk een van de belangrijkste leraren van Sanghakshita geweest. Je kent hem misschien wel, dat is hier deze man hier. Ja. Dat is een schat van een man, denk ik. Ja. Maar Dilgo Khyentse Rinpoche, die stond elke morgen, ik weet het exact uur niet meer, maar ik dacht dat 4 of 5 uur, om 4 of 5 uur op. Ja. Om dan de tijd te nemen voor zijn meditatiebeoefening. Een van de dingen die hij deed was zijn tanden poetsen. Dat is goed voor de tanden. Wat hij ook deed, was tijdens het poetsen van zijn tanden, en ik denk dat hij dat een half uur lang deed, zoiets in die zin, mantras gaan opzeggen. En dan ging hij nog een paar uur mediteren, enzovoort. En dan ging hij de ganse dag in de school werken waar dat hij aan verbonden was. Ja. Dan ging hij s'avonds laat slapen, sliep dan misschien 4, 5 uur, en dan was hij weer vertrokken. Dus de ganse dag door was hij aan het werken. Ik heb er nog een lijst staan, maar ik ga niet voortdoen. Ik denk dat het een beetje begint duidelijk te worden wat dat Virya is. Hè. Virya is energie. Ja, maar niet zomaar energie. Ik heb een definitie gezocht van Virya. Ja. Ik heb dat in dat dikke boek van Asoka, het lexicon van het boeddhisme, gehaald. Dat is een heel goed boek om in huis te hebben. En daar staat het volgende in. Ja. Virya is energie. De energie die ten grondslag ligt aan de onvermoeibare inspanning tot het doen ontstaan van heilzame dingen en het mijden van onheilzame. Ja. Dus ik kan nog eens zeggen. Dus de energie die ten grondslag ligt aan de onvermoeibare inspanning tot het doen ontstaan van heilzame dingen en het mijden van onheilzame dingen. Dat is de definitie van virya in dat lexicon. Dat is nog een tweede deel, maar daar kom ik straks op terug. En de definitie van sangharakshita, komt uit het bodhisattva-ideaal, is korter de energie in het nastreven van het goede. Ja. En het goede in boeddhistische context gaat uiteindelijk over bevrijding of ontwaken voor alle levende wezens. Ja, het gaat niet alleen over bevrijding voor ons eigen, want die bevrijding is verbonden met de bevrijding van alle levende wezens. Ja. Dus het mag duidelijk zijn dat virya niet gewoon energie is. Virya is een specifiek soort energie die gericht is op het goede, ja, op ontwaken. Dat is virya. Ja. Wat is dus virya niet? Je hebt zo van die mensen die bikkelhard werken, en daar wil ik niks slechts over zeggen. Ja. Mensen die heel hard werken om heel veel geld te verdienen. Ja. Dat is heel goed. Die mensen mogen dat gerust doen, maar het is geen virya. Het is energie. Energie waardoor die mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kunnen gaan werken. Maar die energie gaan ze niet aanwenden voor het bevrijden. Ja. Zij gaan die energie aanwenden om heel veel geld te vergaren. Waar dat op zich niks mis mee is, maar het gaat niet over virya. Ja. Soms hebben we heel veel energie als we bijvoorbeeld verliefd zijn op iemand. Ja. Ik weet niet of je dat kent, ik ken dat in ieder geval. Ja, je bent verliefd op iemand en opeens schiet het vuur in u. Ja, en je bent maar met één ding mee bezig, je zou er de wereld voor verzetten. Ja, hemel en aarde voor verzetten. Gewoon om die verliefdheid. Enorm veel energie, maar toch in iets minder mate gericht op bevrijding. Ja. Een ander soort energie, iets minder mate. Een ander soort energie, boosheid. Mij niet onbekend. Ja. Als ik boos ben, kwaad ben, geïrriteerd ben, dan barst ik van de energie. Ja, ik weet gewoon echt niet wat ik moet kruipen van de energie. Maar dat is ook niet echt energie die gericht is op bevrijding. Ja, dat is heel ruwe energie. Dus heel onaangename energie zelf ook. Geen virya. Ja. Dus ik denk dat mijn punt duidelijk is. Dat soort energie is geen virya. Ja. Dus de energie die wij het over hebben, is energie gericht op het goede, op bevrijding. Ja. Wat is het belang van virya? Wel, ik ga terug naar mijn definitie uit het lexicon boeddhisme, want mijn definitie was niet klaar. Ja. Want die definitie had nog een tweede deel. Ze zeggen in die definitie, virya is het zesde stadium in het edele achtvoudige pad. Virya is een van de vijf spirituele vermogens. Ja, vijf spirituele vermogens, gewaarzijn, energie, wijsheid, die vijf. Het is een van de zes paramita's, dus een van de zes perfecties. Het is een van de zeven bodhiyangas. Bodhiyangas zijn de schakels tot verlichting. Een van de 22 vermogens. Ja. Ik vond dat heel grappig om dat te lezen in dat lexicon boeddhisme. Een van dat, een van dat, een van dat, een van dat. De rijtjes. Ja. Eerst dacht ik, ik ga dat daar niet inzetten. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. En dan besefte ik van, eigenlijk is dat heel belangrijk. Want als je die virya in zoveel van die rijtjes tegenkomt, dan moet het wel behoorlijk belangrijk zijn. Ja. Dat ze het in heel veel van die rijtjes opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan herhalen. Ja. Waarom is virya belangrijk? Wel, en dat was Sangharakshita in zijn studie heel heel duidelijk over. Zonder virya is er geen spirituele ontwikkeling. Ja. Shantideva zegt dit in de Bodhicharya Avatara. Verlichting vindt haar steunpunt in virya. Zonder virya bestaat er geen verdienste, evenmin als er beweging is zonder wind. Beweging is zonder wind. Verdienste moeten we hier lezen in de zin van het doen van geschikte daden. Dus verdienste. Ja. Dus verlichting vindt haar steunpunt in virya. Zonder virya bestaat er geen verdienste, evenmin als er beweging is zonder wind. Dus eigenlijk de statement die hier wordt gemaakt, en Sangharakshita was daar eigenlijk heel, heel, heel duidelijk in. Zonder virya, geen spirituele oefening. Niks. Ja. Dus in die zin is virya uitermate belangrijk. Ja. En daarom dacht ik, laat ik het daar ook niet eens over hebben vanavond. Ja. Dus wat ga ik nu nog verder vertellen over virya? Dit was eigenlijk gewoon de inleiding. Ja. Dus je zit hier nog tot 22:30 ongeveer. En dan gaan we mediteren. Kwestie van een beetje virya erin te brengen. Ja. Nee, we gaan het even hebben over virya. Wat virya gaat tegenwerken. En hoe dat je die virya kunt leven gaan geven. Ja. En eigenlijk spring ik daarvoor terug tot een lezing die ik, denk, 1,5 maand gegeven heb. Over wat Sangharakshita in Essen verteld heeft. Een aantal van jullie waren daar ook bij trouwens. In Essen ging hij terug naar basics. Nou, een van de dingen die hij zei, een van de belangrijke basisbeoefeningen die wij gaan doen in onze beoefening, is integratie. Dat was een van de elementen die hij daar aangaf. Integratie was de eerste fase. En de tweede fase was het ontwikkelen van positieve emoties. Ja. Nu, die integratie die heeft eigenlijk alles te maken met virya. Gisteren viel mij dat opeens binnen. Ja. En dus ik wil het ook vanuit die kant van integratie gaan bekijken. Nu, wat is integratie? Wel, wat is niet-integratie? Ja. Niet-integratie betekent dat je voorneemt van, ik ga morgen mediteren. Ja. En je ligt in je bed en je denkt van, oh, ben ik moe, ik ga blijven liggen. Dat is niet-integratie. Of je neemt je voor, ik ga elke dag een kwartiertje lezen in een bepaald boek, een dharmaboek, dat ik heel boeiend vind en wil verdiepen. Ja, en de eerste dag lukt het u 10 minuten, en de tweede dag vergeet je het, en de derde dag heb je toch wel iets anders te doen, en de vierde dag herinnert u nog een keer de inspanning en 10 minuten lukt. Ja. Niet integratie betekent dat onze energieën eigenlijk alle kanten uitspringen. Ja, we zijn niet gericht. We hebben eigenlijk wel een doel voor ogen, mentaal, ja, maar we hebben eigenlijk niet echt de energie om er echt voor te gaan. Ja, dat is niet integratie. De beste plek, of een heel goede plek in ieder geval, waar je dat kunt ontdekken, is in het gewaarzijn van de ademhaling. Eigenlijk in elke vorm van meditatie, maar gewaarzijn van de ademhaling is daar zo magnifiek voor. Ga zitten en je beslist, de komende 40 minuten bijvoorbeeld, ga ik gewaarzijn van mijn ademhaling. Ja? En dan merk je dat die geest daar zit, en daar zit, en daar zit. Maar eigenlijk bij die ademhaling helemaal niet zo graag is. Ja. Wel, dat is een heel goed voorbeeld van niet-integratie. Niet dat dat daarom een blaam is of iets slecht dat je niet geïntegreerd bent. Maar als je spiritueel wilt gaan beoefenen, dan is het belangrijk om die integratie te gaan beoefenen. Die energieën meer en meer in één richting te gaan krijgen. Ja. Die energieën meer en meer in de richting te gaan krijgen van spirituele beoefening, die uiteindelijk gericht is op bevrijding. En Sangharakshita was daar in zijn lezing in Essen ook heel duidelijk in. Hij zei van, kijk, voor heel veel van ons is dat een heel groot stuk van onze beoefening om te beginnen. Ja? Misschien de eerste jaren, misschien de eerste tientallen jaren, gaan we alleen maar bezig zijn met ons wat te gaan integreren. Met onze energieën een beetje te gaan richten, zodanig dat we meer en meer vooruit gaan kunnen gaan maken op dat boeddhistische pad. Ik wil niet zeggen dat die andere fases, zoals positieve emoties, er niet zijn. Maar integratie heb je gewoon weg nodig om die energie te ontwikkelen, om te kunnen gaan groeien, om te kunnen gaan beoefenen. Ja? Dus ik wil nu het element van virya gaan bekijken vanuit dat kader van integratie. Ja? En ik wil dat eerst bekijken vanuit niet-integratie. Ja? Er zijn eigenlijk 3 manieren waarop dat onze energie niet geïntegreerd is. Waardoor onze energie eigenlijk gewoon niet beschikbaar is, dat die virya er niet is. Ja? En die manieren zijn, de eerste manier is dat onze energie geblokkeerd is. De tweede manier is dat de energie verspild wordt. Ze is er wel, maar ze wordt verspild. En de derde manier is dat ze gewoon er niet is, niet beschikbaar is. Ja. Ik ga heel kort over elk van die manieren iets zeggen. En ze zijn interessant in de zin van, is voor jezelf te gaan kijken, van hoe zit het met mijn energie? Ja. Want meestal hebben we, hoe ga ik het zeggen, 1 voorkeur. Dus niet echt een voorkeur, maar een bepaalde neiging. Ja. We hebben ze alle 3 hoor, maak je daar geen zorgen over. Ja. Maar meestal hebben we eentje dat er wel uitspringt voor ons. En zeker op dit moment. Blokkering. Ja. Onze energie is geblokkeerd. De energie is er wel, maar we laten ze niet toe. Ja. Dat kan uit allerlei redenen ontstaan. Bijvoorbeeld, ik ken eentje, ik ga nu voor mezelf spreken, boosheid. Ja. Ik ben iemand die wel eens boos kan zijn. Het dakadeeltje in mijn naam is daar behoorlijk verantwoordelijk voor. Ja. Maar wat heb ik heel lang gedaan? De boosheid weggedrukt. Ik vond niet dat dat kon, dat ik boos was. Mocht niet. Jarenlang heb ik mijn boosheid weggedrukt. Weg, weg, weg daarmee. En wat gebeurde er ongeveer 2 maal per jaar? Het vat was vol. En de boosheid kwam eruit. En goed, ik ga je geen details vertellen, maar het was niet mooi wat er dan gebeurde. Ja. Dat is blokkering van energie. Ja, je gaat die energie die er wel is, ga je wegduwen. Ten eerste is je energie dan niet beschikbaar omdat je ze wegduwt. En ten tweede ga je heel veel energie nodig hebben om dat weg te krijgen. Ja? Dus je gaat eigenlijk energie op 2 vlakken gaan verliezen. Dat is die blokkering. Ik heb boosheid als voorbeeld gegeven. Ja? Maar verdriet. Sommige mensen laten zichzelf niet toe om verdriet te voelen. Ja, angst. Sommige mensen vinden niet dat ze angstig mogen zijn. Seksualiteit. Heel belangrijk. Een enorme energie. Ja? Maar wij zitten in een cultuur waar de seksualiteit gewoon niet toegestaan is. Ja, mag niet. Ja, dat is onzedig enzovoort. Ja. Wel, je seksualiteit wegduwen is enorm veel energie dat vraagt om het weg te krijgen. En ook veel energie dat je niet ter beschikking stelt. Ja. Dus dat gaat allemaal over blokkering. Ja. Een tweede vorm waarop dat je energie niet beschikbaar kan zijn, is verspilling van je energie. Eigenlijk is dat een beetje de tegenhanger van wat ik daarnet zei. Ja, dus in de eerste versie, de blokkering, ga je energie weghouden. Ze mag er niet zijn. In de tweede versie ga je energie niet wegduwen, niet blokkeren. Je gaat ze wel toelaten, maar je verliest jezelf erin. Ja. Je gaat helemaal verliezen in bijvoorbeeld de boosheid. De boosheid komt op en je gaat ze zo vormgeven, je verliest jezelf in je boosheid. En je gaat elk beetje van energie dat je nog over had voor andere dingen, volledig in je boosheid steken. Ja. Dus je wordt echt boos. En je bent niet zomaar boos, maar je bent weken boos, maanden boos, enzovoort. Ja. Dus je energie wordt verspild in de zin dat je ze helemaal naar buiten smijt, helemaal weggooit in wat je gaat doen. Je verliest je in die emotionele energie die naar boven komt. Ja. Welke versies heb je? Boosheid, haat, angst. In angst kun je ook helemaal verliezen. Je kunt helemaal angstig worden, helemaal geblokkeerd worden, daar gewoon zitten uit angst. Ja, maar je verliest je helemaal in de angst. Ja. Opwinding. En dan heb ik niet alleen over seksuele opwinding, want dat zeker een voorbeeld is daarvan. Ja. Maar gewoon op zoek gaan naar prikkels. Ik kan voor mezelf soms merken, ik had het maandag. Maandag zaten we hier samen, we hadden een samenkomst. En daar stond een doos met koekjes. Ja. Wel, een groot deel van mijn energie ging dus gewoon van, ik moest een koekje hebben. Ik moest een koekje hebben. 10 minuten na een stuk, zag ik het gewoon weer, ik moest zo'n koekje hebben. En eigenlijk, wat er gebeurde, daar had ik heel weinig aandacht voor. Mijn energie ging volledig in het verlangen naar dat koekje. Uiteindelijk heb ik gevraagd, moet er nog iemand een koekje hebben? En ik heb de doos daar gezet. Sarojini was daarbij trouwens. Ja. Gewoon om mezelf van die prikkel los te maken. En dan was mijn energie weer beschikbaar om aanwezig te zijn in hetgeen wat wij aan het doen waren. Ja. Dus waarover gaat de tweede versie? Over emoties die naar boven komen. Waar we ons volledig in verliezen. Ja. En doordat we ons volledig in verliezen, gaan wij al onze energie steken in het uiting geven aan die emotie. Ja. Het is niet fout om emoties te hebben. Het gaat erover hoe dat we ermee omgaan. En die twee eerste versies zijn niet geschikt gewoon. Ja. Heel belangrijk element in die tweede versie, de verspilling van emotionele energie, is spraak. Spraak is daar heel belangrijk in. Ja, als je veel gaat praten, dat ik spijt genoeg voor mijn job heel veel moet doen, en ook graag doe, daar niet van. Maar door spraak kun je heel veel energie gaan buiten gooien. En vooral door negatieve spraak. Ja. Geroddel, daar word je echt moe van. Ja. Klagen en zagen, mij ook niet onbekend. Ja. Chris kan daar soms over meespreken. Maar ik kan dat echt goed. Ja. Gewoon een beetje zitten mopperen. Zo. Ik ga maar door en door en door en door. Ja. Wel, daar ga je enorm veel energie mee naar buiten smijten. Enorm veel. Ja. En dan heb je nog, wat ook in de voorschriften staat, zinloos gepraat. In een vertaling staat er leeggezwets, wat ik vind dat zo mooi. Leeggezwets. Ja? Je zit gewoon maar wat te lullen. Ja? Gewoon zonder inhoud. En eigenlijk de bedoeling daarvan is gewoon een gat opvullen. Gewoon blijf maar bezig, en maar bezig, en maar bezig. Want al uw energie gaat gewoon in dat leeggezwets. Ja? Wat ik mee niet wil zeggen dat het niet mag of niet geschikt is om over dingen te praten over koetjes en kalfjes. Maar je moet je motivatie bekijken. Ja? Het kan een heel goede manier zijn om contact te maken met mensen. Ja, en het kan heel goed zijn om gewoon bij elkaar te zijn, om over dingen te praten die niet groot zijn, maar gewoon om bij elkaar te zijn en iets te delen. Maar als je bedoeling is gewoon babbelen en babbelen en de tijd opvullen en gewoon maar om iets te vertellen, ja, dan geef je al je energie, ga je daarin steken. En op een gegeven moment ben je gewoon op, leeg. Ja. Als je op retreiten gaat, dan merk je het verschil. Ja. Je zit 2 of 3 dagen veel in stilte en de gesprekken die je hebt zijn meestal heel goed, heel zinvol. Ja, je hebt echte communicatie met mensen. Wel, dat laat je op. In plaats van al je energie te laten weggaan. Dus spraak is daar heel belangrijk in. Ja. En dan de derde versie. Dus we hebben geblokkeerde energie gehad. Verspilde energie. En we hebben niet beschikbare energie. Ja. Nu, heel belangrijk daarin is wel te zien dat we soms geen energie hebben. Soms zijn we gewoon moe. Ja. Dus het is heel goed om je voor te nemen om meer virya te gaan opwekken. Meer virya te gaan ontwikkelen. Maar het is ook belangrijk om te zien dat je soms geen energie hebt en dat je soms moe bent en moet slapen. Ja? Dat onderscheid is niet altijd makkelijk te maken, maar je moet er wel alert op blijven. Maar er is ook de andere kant. Ja? Ik spreek weer uit persoonlijke ervaring. Soms ben ik moe. Ja? En dan ga ik slapen. En dan rust ik wat. En dan bestaat het gevaar, dan na 2 dagen, dat ik nog altijd niet uitgerust ben. En dan heeft Mara mij beet. Ja, dan heeft mijn geest mij beet. Ja, want mijn geest zegt, ik ben nog altijd niet uitgerust. Je moet nog wel rusten. Ik ben nog altijd niet goed. Nee, je moet nog wel rusten. Wat er dan gebeurd is, mijn geest neemt mij beet. Ik val in een soort loomheid. Een soort slaperigheid. Zo. Die energie is er wel, maar ik heb er geen zin in. Ik heb er gewoon geen zin in. Ja. Wel, soms zien we dat we, denken we dat we weinig energie hebben, maar ik heb massas energie. En soms is dat gewoon kwestie van gewoon in beweging te gaan komen. Gewoon dingen te gaan doen en uw energie begint weer te stromen. Maar dat is ook een kwestie van te proberen. Als je die energie in beweging brengt en je merkt na een halve dag van, ik ben nog altijd doodmoe, maar misschien ben je dan echt moe. Ja. Maar laat gewoon je geest daar niet in beet nemen, want je geest doet dat graag. Je geest gaat alles doen om je weg te houden van spirituele beoefening. Ja. Al je geest gaat je soms wijsmaken dat je moe bent, en eigenlijk is dat niet waar. Maar dat is gewoon kwestie van eerlijk naar jezelf daarin in te gaan kijken. En dan, er is nog een reden waarom je energie niet beschikbaar kan zijn. Soms is je energie gewoon te grof. Ja, je hebt wel energie, maar die energie is niet geschikt om te gaan mediteren bijvoorbeeld. Ja. Je zit gewoon vol energie, maar als je op je kussen gaat zitten, ja, dan stuiter je bijna van je kussen af, hoewel omdat die energie je niet toelaat om te blijven zitten. Op zo'n moment is je energie is er wel, maar die is van zo'n ruw gehalte, dat hij misschien geschikt is om te gaan sporten, of om in uw hof te gaan werken, of te schilderen, maar niet om te gaan mediteren en te gaan reflecteren. Ja. Dus dat kan ook dan is je energie er wel, maar ze is eigenlijk niet beschikbaar in de vorm van virya, in de vorm van energie die geschikt is om spiritueel te gaan beoefenen. Ja. Dus we hebben het gehad over niet geïntegreerde energie. Geblokkeerde, verspilde, of niet beschikbare energie. Ja. Nu ga ik het even hebben over hoe dat we die energie dan wel kunnen gaan beschikbaar maken. Dus hoe dat we die integratie meer en meer vorm kunnen gaan geven. Ja, en ik ga dezelfde opdeling gebruiken. Dus weer geblokkeerde, verspilde en niet beschikbare. En daar eigenlijk een aantal, zeg maar, tegengiften tegen gaan overplaatsen. Ja. Geblokkeerde energie. Wel, eigenlijk is daar heel eenvoudig. Gewaarzijn gaan beoefenen. Meditatie. Ja. Je gaat gewoon zitten, je gaat mediteren en je gaat gewaarzijn beoefenen. En dan kom je vanzelf op die blokkades uit. Ja. Sommige van die blokkades ga je heel vlug merken. Andere blokkades, bijvoorbeeld de boosheid, waar ik vroeger heel druk bezig was met die te blokkeren, heeft mij een paar jaar geduurd om te merken dat ik die blokkade had. Ja. Maar op een gegeven moment merk je dat gewoon weg. Je merkt dat het gewoon weg, er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Dus dat ontdek je zelf. Dus meditatie, gewaarzijn, gaat die blokkades op een gegeven moment gaan opheffen en ook je laten zien. Dus dat is eigenlijk de eerste manier om met geblokkeerde energie te gaan omgaan. En creativiteit. Gewoon heel creatief bezig zijn. En als je in communicatie bent, ga dan communicatie aan die zinvol is. Ja, niet dat leeggezwets, dat soort toestanden. Maar communicatie die je in beweging zet. Je kent dat wel. Soms praat je met mensen en achteraf ben je doodmoe. Ja, je bent echt doodmoe. Je hebt niks van energie meer over. En soms praat je met mensen en je was een beetje moe. En aan het gesprek met die mensen, ja, zit je gewoon vol energie. Ja, je bent blij, energiek, geïnspireerd. Ja? Wel, dat soort gesprekken met mensen, van dat soort echte gesprekken, kunnen die blokkades ook gewoon gaan onder druk zetten. En op een gegeven moment gewoon laten opheffen. Of in ieder geval voor jezelf zichtbaar maken. Ja. Dat zijn, ik vind dit niet uit, dit zijn, hoe ga ik het zeggen, geteste methodes van Sangharakshita. Ja? Sangharakshita proof, zoiets in die zin. Nee, dat zijn eigenlijk echt de dingen die Sangharakshita, die je altijd weer opnieuw gaat horen zeggen door hem. Ja? Hij raadt dat ook enorm aan. Echte communicatie met mensen. Vroeger deden we op retreites, ik heb ze ook nog gedaan, communicatieoefeningen. Misschien moeten we zoiets nog maar eens doen. Wel, de communicatieoefeningen waren daar heel goed in, om met die communicatie aan de slag te gaan. Ja? Tweede, verspilde energie. Wel, bij verspilde energie is het belangrijk om gewoon al ten eerste vast te stellen dat je het doet. Vaak is het gewoon een gewoonte. Ja. Je hebt de gewoonte om bepaalde dingen op een bepaalde manier te gaan doen, en je staat er niet eens bij stil dat het anders zou kunnen. Wel, ga gewoon eens kijken naar jezelf en wat het doet met je energie. Ja. Een voorbeeld dat een klein beetje uit de categorie valt, maar ik heb bijvoorbeeld de gewoonte van regelmatig koffie te drinken. Meestal 1 tot 2 tassen per dag. Ja. En de laatste retraite die we hadden, een paar weken, vorige week? 2 weken geleden. Ja. Opeens op de zaterdagochtend dronk ik een tas koffie en ik merkte wat dat deed met mijn energie. Verschrikkelijk. En sindsdien drink ik eigenlijk bijna geen koffie meer. Ja, omdat ik voel wat het doet en het is gedaan. Het is gewoon een gewoonte en je wordt je gewaar van wat je gewoontes doen met je. En als je echt voelt van wat het met je doet, kun je ermee stoppen. Ja. Dus in de zin van verspilling van energie, kun je gewoon gaan zien van, ik doe dit soort dingen, die hebben zo'n effect op mijn energie. Op een gegeven moment kun je gaan zien van, dat wil ik eigenlijk niet. Dus dan stop je ermee. Roddelen. Ja. Maar je kunt dus gaan zien wat voor effect dat roddelen op je heeft. Ja. En op anderen natuurlijk ook. Maar in dit geval hebben we het over Virya, op je eigen energie. Ga maar eens kijken wat dat doet. Ja. En je kunt dat zelf gewoon gaan voelen wat dat doet. Stel dat je een flinke roddelpot gehad hebt. We gaan dan eens 2 minuten zitten en ga eens kijken wat dat met je gedaan heeft. Ja. Wel, als je dat maar genoeg doet, zal je waarschijnlijk overtuigd raken dat je dat eigenlijk niet meer wenst. Ja. Niet als je de dharma wilt beoefenen. Dus wat ga je doen? Je gaat je gewaar worden van die dingen en je gaat het tegenovergestelde gaan cultiveren. Ja? Dus als jij heel erg de neiging hebt om je te verliezen in roddel, in gesprekken waarin dat je jaloezie gaat uiten, ja? In gesprekken waar je gewoon heel veel negativiteit gaat uiten, wel dan ga je het tegengestelde gaan beoefenen. Ja? Dat zit in onze voorschriften. Hè? Ja? Je gaat met vriendelijke spraak met andere mensen praten. Ook al is je neiging misschien niet om dat te doen, ga toch maar gewoon het tegendeel gaan cultiveren. En zie welk effect dat heeft. En het leuke daar is, als je dat maar ook een tijdje doet, dan begin je het plezier ervan ontdekken. En dan heb je alleen maar meer zin om dat te gaan doen. Ja. Maar dus het gaat erover om bewust het tegengestelde van die dingen te gaan cultiveren. Ben je iemand die heel veel energie verspilt in het achterna lopen van prikkels? Ja, wel, het tegengestelde daarvan is tevredenheid en rust. Ja. Dus ga eens kijken of dat je meer tevredenheid en rust kan brengen in je leven. Ja. En kijken welk effect dan heeft op jouw energie, op jezelf. Ja. En dan de laatste, niet beschikbaarheid, maar wat ik er net eigenlijk al zei, in beweging komen. Ja. Als we echt denken dat we niet fysiek moe zijn, ja, en dat is een kwestie van gewoon het eens te proberen, te merken wat er gebeurt, ga in beweging komen. Ja, ik heb ook soms van die periodes dat ik weinig energie heb. Dus dan heb ik al door, eigenlijk moet ik daar niet gaan zitten. Eigenlijk moet ik dan gewoon iets gaan doen. Iets actief gaan doen. Ja. Ik was vanmorgen moe. Ja. Wel, ik heb de hele dag lesgegeven. Ik zit weer vol energie. Dus ik was niet echt moe. Ik had eigenlijk niet veel zin erin, als ik eerlijk ben. Ik was een beetje zo, ja. Een beetje, ik had niet echt veel zin om weer daar te staan en mijzelf te geven voor die mensen te zijn. Maar als je dat dan doet, kun je daar energie door gaan krijgen. Dus ga jezelf in beweging brengen. Ga jezelf in beweging brengen en laat die energie weer stromen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En als we het dan hebben over die grove energie, die te grof is om te gaan mediteren, dan hebben we het over verfijning van energie. En dan zitten we weer in de Sangharakshita-methodes. Ja. En hij is een enorm grote voorstander van kunst. Ja. Ga naar kunst. Ga naar een museum. En ga je daar gewoon voor een schilderij zetten dat je mooi vindt. En breng daar wat tijd mee door. Je gaat je meer afstemmen op fijnere dingen. En je energie gaat je daarin volgen. Je energie gaat ook fijner worden. Ga luisteren naar klassieke muziek in plaats van naar heavy metal. Ik weet dat jullie allemaal heavy metal fans zijn. Mieke vooral. Mieke is de ergste. Ja. Dus ga naar klassieke muziek luisteren. Dat is een van de dingen die Sangharakshita, ja, zelf ook heel erg beoefent en heel erg aanraadt. De bedoeling is niet zozeer dat je een klassieke muziekfan gaat worden, wat dat waarschijnlijk zal gebeuren, maar vooral dat je je openstelt voor fijnere gewaarwordingen, voor fijnere vormen van energie, dat je die leert appreciëren, herkennen, en dat op die manier jouw energie ook op dat niveau beschikbaar wordt. Ja. Dus ga dat soort dingen gaan doen. Ja. Puja. Ja, ga pujas doen. Pujas die gaan uw emoties gaan opwekken. Maar niet zomaar de emoties die je krijgt van sporten, want daar krijg je ook emoties dan. Ja. Daar krijg je adrenaline van. Dat is van die ruwe energie. Ja. Puja gaat over verfijnde energie. Ja. Verfijnde energie die daarna beschikbaar is voor je eigen spirituele practice. En als je een beetje van puja houdt, dan merk je ook als je puja gedaan hebt, dat je daarna, ja, je voelt vaak lichter, vrolijker en vaak veel energieker. Ik vind het schitterend dat we hier soms een puja doen. En soms verschrikkelijk, want daarna kan ik totaal niet slapen, omdat ik zo vol energie zit. Ja, en dus je mag gewoon vergeten. Dan moet je nog een uur iets anders doen. Ja, dus puja, kunst, verfijning van je energie. Communicatie met elkaar, echte communicatie. Ja. Hoeft niet de mensen uit de sangha te zijn. Kan ook met andere mensen zijn, met goede vrienden. Communicatie waarbij dat je elkaar ziet, waarbij je communiceert met elkaar. Ook dat gaat tot verfijning leiden. Ja. Dus die energie van verfijning. Dus uiteindelijk, het is niet dat onze energie er niet is. Ja. Het is meer dat we onze energie moeten beschikbaar maken. Ja. Door allerlei methodes. Naar gelang wat dat de reden zijn waarom dat onze energie er niet is. Goed, ik heb het gehad over waarom dat virya belangrijk is. Ik heb het gehad over integratie, ja? Dus onze niet geïntegreerde energie. Hoe dat die niet beschikbaar is, wat de redenen daarvoor zijn. Wat dat we kunnen als tegengifte daar tegenover plaatsen. En toen ik het allemaal opgeschreven had en voorbereid had, zat ik te denken van, eigenlijk is er nog wel iets anders, want om al die dingen te gaan doen, ja, heb je virya nodig. Ja. Je hebt virya nodig om al die dingen te gaan doen, zodat je virya kunt gaan ontwikkelen. Ja? Dus eigenlijk heb je ergens iets nodig dat je in beweging zet. Je hebt ergens een schop in je gat nodig, ja? om het te beginnen doen. Ja? En die schop in ons gat hebben we allemaal al gehad, anders zaten we hier niet. Ja? Maar het gaat niet over één schop in ons gat. Ja? Het gaat over heel veel verschillende keren dat we die duw moeten gaan krijgen, of onszelf die duw gaan geven. Ja? Dan kwam ik bij het volgende uit. Dat is eigenlijk ook mijn conclusie. Ik wil naar nog één persoon gaan die zeker het toonbeeld van virya mag heten. En dat is de Boeddha natuurlijk. Ja, de Boeddha die kan wel tellen als virya. Als je kijkt naar de Boeddha, wat doet hij? Die verlaat zijn vrouw en kind. Verlaat alle geneugtes die hij had in zijn onvoorstelbaar chic paleis. Ja. Die gaat leven als asceet. Ja, en asceten, die gaan er ook voor. Dat is bikkelhard. Ja. En voordat hij asceet wordt, gaat hij bij heel veel verschillende leraren in de leer. En als je het mag geloven, en ik geloof het, dan gaat hij daar ook voor. Ja, in heel korte tijd heeft hij de leer van die leraar zomaar in de vingers gekregen. Ja. Dus de Boeddha heeft heel hard beginnen werken. Aan zichzelf, aan zijn spirituele ontwikkeling. Ja. Hij is uiteindelijk bevrijd. En daarna is hij gewoon doorgegaan. Hij was niet bevrijd en op zijn gat gaan zitten. Hij is gewoon beginnen lesgeven. Ja, onderricht geven. Maar dat hij maar iemand tegenkwam en die persoon had daar vraag naar, of die persoon had daar behoefte aan, hij ging onderricht geven. Ja, dus die man heeft eigenlijk bikkelhard gewerkt. Virya. Ja. Nu, wat is de reden waarom dat hij dat gedaan heeft? En dan kwam ik bij de sutra, of bij de anekdote, waar ze het hebben over de vier zichten, de four sights. Ik heb er niet echt een goede vertaling voor. Ja, de four sights heet dat in het Engels. Dus de vier dingen die de Boeddha ziet. En je kent het verhaal allemaal wel. Hè. Hij zit in zijn beschermd kasteel en op een dag wil hij eens naar buiten. Gaat met zijn koetsier rondrijden en hij ziet iemand die ziek is. Ja. Iets wat hij dus nog niet gezien had. De volgende dag gaat hij weer rondrijden. Hij ziet iemand die oud is. Ja. De volgende dag gaat hij weer rondrijden. Hij ziet iemand die dood is. En de volgende dag gaat hij weer rondrijden en hij ziet een brahmaan, een spiritueel beoefenaar. Ja, dat zijn de vier zichten, de four sights, zoals dat dan heet, die de Boeddha ziet. Ja. En het zijn die vier die de Boeddha in gang heeft gekregen. Het zijn die vier die de Boeddha hebben uiteindelijk laten besluiten om zijn paleis te verlaten en te gaan beginnen oefenen. Hij heeft gezien dat er ziekte is, dat er ouderdom is, dat er dood is. En, heel belangrijk, dat er een alternatief is. Ja. En dat heeft hem in beweging gezet. En die four sights, het zijn die vier die ons ook in beweging kunnen gaan brengen. Ja. Het zijn die vier waar ik voor mezelf in ieder geval mezelf heel regelmatig mee in beweging probeer opnieuw te krijgen. Ja. Als we niet echt kunnen zien, als we niet echt kunnen zien dat de ziekte is ouderdom en dood, dan gaan we niks doen. Dan gaan we niet spiritueel gaan beoefenen. Dan doen we dat niet. En echt zien betekent echt zien. Ja? Want je kunt zien dat iemand ziek is, maar het niet echt zien. Niet echt beseffen dat dat een deel is van die persoon, dat dat heel pijnlijk is en dat het jou ook gaat overkomen. Ja? Dus je merkt het op, maar het dringt niet echt tot je door. Ja? Dus wat we eigenlijk kunnen gaan doen, eigenlijk moeten bijna gaan doen, is dat meer en meer tot onszelf laten doordringen. Dat dukkha onvermijdelijk is. Ja, dukkha, lijden, ja, ontevredenheid, dat een onvermijdelijk deel is van ons bestaan. En we moeten daar niet negatief over gaan doen, want dat is een risico. Hè? Risico bestaat dat we denken, oh, verschrikkelijk. En je zakt in een depressie en je sluit jezelf op. En voordat je het weet, spring je van een hoog gebouw. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de reden waarom we naar kijken. Ja? De reden is echt te gaan kijken hoe de dingen echt in elkaar zitten. Want daar uiteindelijk gaat het daar maar over. De dingen meer onder ogen gaan zien zoals ze echt zijn. Ja? En hoe pijnlijk het ook is, een aspect van hoe de dingen zijn, is dat er ziekte is, ouderdom, dood. Kunnen we niet aan uit. Als we dat meer en meer echt kunnen gaan zien, echt kunnen gaan voelen, en echt kunnen gaan voelen dat dat pijn doet, ja? Als je dat echt kunt gaan voelen, wel dan komt die virya vanzelf. Ja? Doe ik al een aantal jaren, ga ik reflecteren op het feit dat ik ga doodgaan. Ja? Ik reflecteer op het feit dat Chris gaat doodgaan. Als ik s'avonds ga slapen, ja? Ik weet niet of Chris dat weet, maar dus gaat zij dat nu horen op die lezing, ja? En ik kijk naar Chris, naar mijn partner, die naast mij ligt, dan maak ik de bedenking van, dit is misschien de laatste keer dat ik haar zie. Ja, ik kan sterven, of zij kan sterven. Of er kan iets heel anders gebeuren. Ja. Als ik s'morgens vertrek naar mijn werk, deze morgen, ja, deze morgen heb ik haar nu niet gezien, maar een andere ochtend, ik ga naar buiten, dan probeer ik voor mezelf voor te houden van, dit is misschien de laatste keer dat ik haar zie. Ja. Niet vanuit iets, een depressief, morbid iets, daar zijn we niks mee. Ja, dat helpt ons helemaal niks. Maar het laat mij wel zien van dukkha. Ja, dukkha, het is er. En het staat, elk moment kan het voor de deur staan. En het kan niet elk moment voor de deur staan, het staat elk moment voor de deur. Ja. Maar als je dat meer en meer in jezelf gaat laten inzinken, en dat heb ik al een paar keer gehad, dat is een heel schrikwekkende ervaring. Op het moment dat dat is echt inzakt, en dat gebeurt niet vaak, ja, maar een tijdje geleden heb ik het weer gehad, zakte het in de zin van dat het niet meer hier zat in mijn hoofd, maar het zakte in mijn hart. Ja? En dat was voordat ik ging slapen gaan. Wat was gedaan met slapen gaan? Ik mocht het vergeten. Ik was klaar wakker. Ja, ik lag in mijn bed en dan was iets van, inderdaad, dat kan echt. Dat kan echt. Ja? Want we kunnen mentaal het wel denken, maar het echt durven voelen. Echt voelen wat dat echt is, dat durven we meestal niet. Meestal zijn we daar bang voor en sluiten we ons daarvoor af. Op het moment dat je het echt voelt, maar op zo'n moment is het alleen maar duidelijk van, oké, ik moet de dharma beoefenen. Ja? Mijn energie moet gewoon gaan naar de dharma beoefenen. Ja? En daarom is dat vierde zichtpunt van de Boeddha, ja? die Brahmaan, het spirituele leven, als, ik kan niet zeggen als uitvlucht, want dat is het niet, maar als oplossing is misschien het beste woord voor het lijden, als manier om te gaan met het lijden, als geschikte manier om te gaan met het lijden, een heel belangrijke vierde. Ja? Vaak wordt boeddhisme voorgesteld als een depressieve godsdienst, want samsara is lijden. Dat zeggen die boeddhisten. Maar wij zeggen ook meer, dat is een uitweg uit. Ja. En dat is het spirituele leven juist, dat is de dharma juist. Ja. Dus die vierde mogen we zeker niet vergeten. Ja, anders zakken we in een heel donker putje ter. Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Daar zijn we onszelf niet behulpzaam en anderen ook niet. Ja. Ja, ik laat me nu even gaan in mijn enthousiasme, merk ik. Maar waar het om gaat is, laten we onder ogen zien of oefenen, of proberen iets meer onder ogen te zien, dat zoiets bestaat als vergankelijkheid. Dat er zoiets bestaat als ziekte, als ouderdom. Ja? Als lijden. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen die op aarde lopen. Ja? En op het moment dat we dat meer en meer kunnen tot ons laten doordringen, dan ontstaat virya vanzelf. Ja? De slaperigheid waarin we vaak rondlopen, verdwijnt zomaar, opeens. Ja? En de virya is er. En daarmee wil ik het afronden. Ja. Dus we hebben het gehad over virya. We hebben het gehad over virya die niet beschikbaar is. Op verschillende manieren. Wat dat je daar tegenover kunt plaatsen. Ja, welke tegengifte dat je kunt plaatsen tegenover die specifieke manieren. En dan laten we het gewoon noemen de schop onder het gat. Hè. Ja. Er zijn er nog hoor, maar dit is één ingang om dat te gaan doen. Wat gaat je wakker maken? Wat gaat je wakker maken tot spirituele beoefening en uw virya aanwakkeren? Wat gaat dat vuur in brand steken? Wat gaat er olie op smijten, zodanig dat die energie beschikbaar is? En dat is gewoon je openstellen voor de realiteit van de werkelijkheid. Ja? Dat er dukkha is. Zonder, en heel belangrijk, dat wij in negativiteit te gaan verdwijnen.